Gemeente, het thema voor deze dienst, het levende woord. De start van de serie preken over het jaarthema Vooruit met de basis. Het gaat over het woord van God, het levende woord van God. We zingen na de preek een lied uit het liedboek. Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Gezang 3, 26, 1, 2 en 5. Gemeente van de Heer Jezus Christus, hoe komt het toch dat de Bijbel zo'n krachtig boek is? Hoe komt het dat woorden van God levens van mensen veranderen? En daar wil ik met u en jou vanmorgen over nadenken. Aan de hand van een woord van apostel Paulus. Paulus reikt ons vanmorgen, net als die mensen daar in China, een steentje aan. Ik heb nog een steen bij me. Hij reikt ons vanmorgen een steentje aan die deze hele dienst met ons meegaat. En op die steen staat geschreven. Al wat tevoren geschreven is, is tot ons onderricht geschreven. Opdat wij in de weg van de volharding en de vertroosting van de schriften de hoop zouden vasthouden. Over dat steentje wil ik met u en jou nadenken. Alles wat tevoren geschreven is, zegt Paulus. Nou, Paulus denkt dan natuurlijk aan het Oude Testament. Het Nieuwe Testament was nog niet geschreven. Maar ik denk dat we dat vanmorgen mogen toepassen op de hele Bijbel. Het is van tevoren geschreven. Het is niet van vandaag of gisteren. Het is eigenlijk al een eeuwenoud boek. Is dat jammer? Dat de Bijbel zo'n oud boek is? Nee, dat geeft juist rust. Want wij hoeven de woorden niet zelf te bedenken. We hoeven niet zelf het wiel uit te vinden vandaag in 2017. Maar we mogen het doen met wat anderen eeuwen geleden onder de leiding van de Geest op papier hebben gezet. Want het zijn beproefde woorden. Gaan al generaties lang mee. En er gaat rust vanuit, want het is het levende en het blijvende woord van God. Maar dit woord, dat wil niet alleen gelezen worden, het moet ook vertolkt worden. Dat woord, dat gaan we niet zomaar alleen maar herhalen vandaag de dag, maar het gaat erop dat het ook landt in onze levens. Want dat is de bedoeling van de Heere God, dat we samen zullen groeien. In de kennis van Hem en van de Heer Jezus. Het is, zegt Paulus, tot ons onderricht geschreven. Om ons te onderwijzen, om ons te helpen te groeien. En we mogen, als we bezig zijn met het woord, die verwachting ook hebben. Dat we zullen groeien. We mogen leren en vorderen op de weg van het geloof. Ja, soms kun je daar natuurlijk wel je twijfels over hebben, dat snap ik. Wat heb ik nou al die jaren eigenlijk geleerd? En je hoort zomaar het getuigenis van iemand uit een andere cultuur die nog maar pas tot geloof gekomen is, die niet zoveel kennis heeft, die denkt, oh, wat is dat geloof echt? En diep in je hart ben je soms jaloers daarop. Wat heb ik nou al die jaren dat ik in de kerk zit eigenlijk geleerd? Hoe komt het als er een situatie is dat ik zomaar onthand ben en dat ik, ja, dat zomaar de moed in mijn schoenen zakt als er iets anders loopt dan ik graag wil of als ik een tegenslag heb? Hoe komt dat toch? Wat heb ik eigenlijk geleerd? En soms denk je bij jezelf, wat heb ik er nog maar weinig van begrepen? Herken je dat of niet? Herkent u dat? En Paulus zegt, die schrift is bedoeld om ons onderricht te geven. Daarom openen we het ook elke keer weer. Omdat God ons verder wil helpen op de weg van Christus. Niet zozeer dat het alleen maar in ons hoofd gaat zitten, dat we knapper worden. Maar hopelijk wel een beetje wijzer in het kennen van de Heere God. Zijn genade, zijn heiligheid, dat Hij groter is dan wij kunnen denken. Dat zijn genade dieper reikt dan ik ooit had durven hopen. Dat je weer opnieuw ontdekt dat je het alleen niet kunt. Niet in eigen kracht. Dat je een broeder of zuster nodig hebt om samen de Bijbel te bestuderen, omdat je er alleen niet uitkomt. De schrift is gegeven, staat er op dat steentje, tot ons onderricht, opdat wij hoop zouden hebben. En het steentje dat Paulus ons vanmorgen aanreikt, zegt twee dingen. En dat zijn de twee punten in de preek. Het is tot ons onderricht geschreven. Dat betekent dat de Bijbel, eerste punt, het boek is van de Heilige Geest. En het tweede, Paulus zegt, het is geschreven opdat wij hoop zouden hebben. De hoop zou kunnen vasthouden. De Bijbel is het boek van de hoop. Het boek van de Heilige Geest en het boek van de hoop. Twee punten in de preek. Ik weet niet of jij van lezen houdt. Nou, er zijn velen van jullie die er niet van houden. Je zit op school en je hebt zo'n verplichte boekenlijst. Daar moet je dan een toets over doen of een examen of een mondeling. En je denkt, ik ga die boeken niet lezen, ik lees wel een samenvatting. Hoe minder tijd het me kost, hoe beter. En misschien kom je er ook nog doorheen. Maar velen van ons houden ook van lezen. He, er zijn van die boeken die je in één adem uitleest. Kent u dat? Je begint erin te lezen, je wordt gegrepen door het verhaal. Je wordt er als het ware in meegezogen. Het is meeslepend. En het wordt al laat 's avonds, maar je wilt nog even de volgende bladzijde lezen om te kijken hoe het verhaal verder gaat. En soms gebeurt het dat als je een boek leest dat je ook herkenning hebt. In de hoofdpersoon, en wat hij meemaakt. De moeilijkheden, de vreugde. Soms zijn er ook boeken die je irriteren. Als de auteur wat grof taalgebruik heeft. Er zijn boeken die je aan het denken zetten. Je wordt er door geïnspireerd, soms ook bemoedigd als een christelijke schrijver is. Maar er zijn ook boeken waar geen doorkomen aan is. En die je op een gegeven moment maar gewoon aan de kant legt. Er zijn boeken en boeken. Maar wat is er nou zo bijzonder aan het boek van de Bijbel? Waarom is dit boek, wat we allemaal voor ons hebben liggen en hopelijk meegenomen, het zij in fysiek of digitaal, maar wat maakt de Bijbel nou zo bijzonder? Nou, de Bijbel vertelt natuurlijk een verhaal. Van de schepping vanaf het eerste begin tot het einde, de voleinding. En dan gaat het eerst over het volk Israël, die hele geschiedenis van God. En dan gaat het over de Heer Jezus. En dan gaat het over de kerk. Het vertelt een verhaal. En de Bijbel heeft niet één auteur. Het heeft menselijk gezien wel 40 auteurs. En dat zit ook in het woordje Bijbel. Dat weet je misschien wel. Komt van Biblia, boeken. Het is een bibliotheek. Het is wel leuk om aan elkaar soms eens te vragen. Weet jij hoeveel boeken er in de Bijbel staat? Nou, sommigen van u weten dat gelijk. Dat zijn 66 boeken. Maar er is een ezelsbruggetje van mijn vader geleerd. 39 in het Oude Testament en 27 in het Nieuwe Testament. 39, 3 keer 9. Kom je bij 27 uit het Nieuwe Testament. Ik ben het nooit meer vergeten. Maar er is een bibliotheek van boeken. Maar als je het leest, als je het goed leest, is het één verhaal. Geschiedenis van God met mensen. En hoe meer je erin leest, hoe meer je de hoofdpersoon met een hoofdletter van dat boek gaat kennen. En het bijzondere van de Bijbel ligt niet in het feit dat er zoveel mensen aan hebben meegewerkt. Het bijzondere van de Bijbel ligt niet in het feit dat het een boek is als alle andere boeken, maar wat van de Bijbel geldt, daar geldt iets van wat van geen enkel ander boek geldt in deze wereld. En dat is, zoals Paulus zegt in 2 Timotheus 3 vers 16, het is theopneustos. En dat wordt vertaald door God ingegeven. Deze tekst, heel de schrift, is door God ingegeven, nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren, op te voeden in de rechtvaardigheid. Maar het gaat me nu even om dat woordje theopneustos. Het Grieks, door God ingegeven. Iets nauwkeuriger vertaald, door God geïnspireerd. Iets letterlijker vertaald, door God ingeblazen. Er zijn zo ontzettend veel boeken in de wereld, maar er is maar één boek waarvan het geldt dat het theopneustos is. Dat er door God is ingeademd, dat het door God is geïnspireerd, dat door deze boeken de levensadem van God zelf stroomt. En Paulus denkt dan natuurlijk aan de Heilige Geest. En die heeft allerlei mensen in dienst genomen met hun eigenschappen. Hij denkt aan de mensen die zijn geïnspireerd, aan de woorden die zijn geïnspireerd. De Bijbel is het boek van de Heilige Geest. De levensadem van God stroomt door die boeken. En elke keer als je het open doet, want dat is de betekenis, dan komt daarin de Heilige Geest mee. En dat is de belofte van de Heere God, die voor dit ene boek geldt en voor geen enkel ander boek. Op die manier. De levensadem van God komt erin mee. En die levensadem wekt leven waar het nog niet is. Die levensadem versterkt het leven waar het al begonnen is. Als je het woord open doet en het ligt open voor ons, bevinden we ons in de werkplaats van de Heilige Geest. Het woord is theopneustos. En natuurlijk is het belangrijk om de Bijbel biddend te lezen, om de tijd vooruit te nemen. Maar we zijn natuurlijk mensen. En zo vaak komt het er niet van, maar die belofte blijft staan. Zodra je dat woord open doet, dan blijft gelden. Het is theopneustos. De levensadem van God komt erin mee. Of je nou in het Oude Testament leest of in het Nieuwe Testament, die belofte geldt zodra je het boek open doet. En dat betekent dus, als je de Bijbel opent, als je leest, dat je dus de Heilige Geest je helpt om de Bijbel te verstaan. Die Geest komt erin mee en die doet wat in je hart. Hij wekt geloof waar het niet is, wedergeboorte. Hij versterkt het geloof. In allerlei situaties laat hij dat woord van God oplichten. En soms houdt het woord je de spiegel voor en zegt, joh, dat is niet goed. Je wordt er vermaand om je van je zonde te bekeren. Zodra je het woord open doet, kom je in contact met de hoofdpersoon. Die levensadem van God die door die boeken stroomt, die helpt je om die hoofdpersoon te leren kennen. De Geest, en dat hebben we eerder gezien, een paar weken terug. De Heilige Geest, als die stroomt, brengt je altijd in contact met de Heere Jezus. Want het is de Geest van Christus die stroomt. Hij vormt het hart van de Schrift. De reformator Luther, Maarten Luther, kon dat soms heel plastisch zeggen. Hij zegt, de Bijbel, dat is de wieg van Christus. Nou, je weet hoe dat gaat. Als je op kraamvisite komt, en je gaat naar de kamer waar de wieg staat, dan gaat het je natuurlijk niet alleen om de wieg, maar het gaat om het kind wat erin ligt. Je interesse gaat niet uit naar het bed, maar naar het kind dat in de wieg ligt. De zoon of dochter, zo is het ook met de Bijbel. Je kunt er veel in studeren. Er zijn veel interessante dingen om over te ontdekken. Over de cultuur, de achtergrond, de schrijvers. Dat helpt allemaal om de boodschap te verstaan. Maar je moet de diepere betekenis niet missen. God heeft dit boek gegeven tot ons onderricht. Om ons in contact te brengen met Hem en met de Heer Jezus. En weet u, ik geef even een citaat. Ik vond het zo mooi. Uit de Alpha-cursus, hoofdstuk 5 of 6, gaat het over de Bijbel. Staat dit. Citaat. De Bijbel is het portret van onze Heer Jezus Christus. De evangeliën zijn de persoon zelf die afgebeeld is in het portret. Het Oude Testament vormt de achtergrond die de persoon beter laat uitkomen. En dat is noodzakelijk voor de compositie. De brieven van het Nieuwe Testament dienen als de kleding en de uitrusting van de persoon. Zij beschrijven en verklaren hem. En dan gebeurt het. Als wij de Bijbel lezen, dan gebeurt het wonder. De persoon komt tot leven en die stapt uit het schilderij van het woord. En we mogen hem ontmoeten. De levende Heer. Gemeente, laat het niet gebeuren. Dat we de wieg onderzoeken, maar vergeten het kind te aanbidden. Als u begrijpt wat ik bedoel. De Bijbel is het boek van de Heilige Geest. En heel het Oude Testament wijst, doet daarin mee en wijst vooruit, is het boek van de Heilige Geest. De schijnwerper legt, richt op de Heer Jezus. Hij wil de Heer Jezus groot maken in ons leven. Het boek van de Heilige Geest, en dat is het eerste punt. Het brengt ons in contact met de hoofdpersoon, de Heer God en zijn Zoon, de Heer Jezus. En het is ook het boek van de hoop. Want dat staat er op het steentje. Alles wat God van tevoren heeft geschreven, is tot ons onderricht geschreven. Dat wij in de weg van de volharding en de vertroosting van de schriften hoop zouden hebben. Hoop zouden vasthouden, zegt de herziene Statenvertaling. In het Grieks mag je dat vertalen met hoop hebben, maar ook met hoop vasthouden. Dat kan allebei. Maar God heeft dus dat woord gegeven, alles wat ervoor geschreven is, opdat wij hoop zouden hebben. Dat is de strekking, de bedoeling van dit boek. God wil dat wij hoopvolle mensen zijn in deze wereld vandaag. Maar voordat Paulus over de hoop spreekt, is er nog iets anders. Hij zegt er iets aan vooraf. Er zijn twee woorden waar ik even de vinger bij leg vanmorgen. De hoop is namelijk een prachtige plant. Maar die moet wel water krijgen, om zo te zeggen. Want een plant zonder water gaat sterven. Een plant heeft dagelijks water nodig. We hebben een salon in de huiskamer een tafel staan. Er staat een vaas met zonnebloemen. Nou ja, hier zie je ze ook staan. En als je niet oppast, dan staan ze droog, want die zuigen water. En soms moet je elke dag er wel water bij doen. De hoop moet gevoed worden. Hoe zegt Paulus? Hij noemt als eerste de weg van de volharding en de vertroosting. Hij noemt als eerste volharding. Wil je leven in de hoop, wil je als christen hoopvol in deze wereld staan, dan is er volharding nodig. In de weg van de volharding. Hypomone in het Grieks, dat betekent ergens onder blijven. Dat wil dus zeggen, volharding is blijven bij het woord en er ook onder blijven. Dat wil zeggen er ook onder buigen. Dat betekent, als je in de Bijbel leest en je bent het ergens niet mee eens, dat de Bijbel gelijk heeft. Die wint altijd. Ook al gaat het tegen je eigen wil in, want het woord heeft het laatste woord. Volharden is buigen onder. Ik geef me eraan over. En weet u, dat snijdt natuurlijk wel in ons vlees. Dat gaat in tegen wat zo gebruikelijk is vandaag de dag. Want wij moderne mensen, wij willen graag doen wat we zelf graag willen. Dat zinnetje van de eerste zinnetjes dat ik als jochie sprak volgens mijn moeder. Ik er zelf doen. Dat zit zo in onze cultuur, dat zit zo in ons hart. Maar volharding is nodig om je wil ondergeschikt te maken aan de wil van de Heere God, al lezend. Al biddend, een stukje discipline nodig. En als je het woord open doet, dat je dan ook bereid bent om je erdoor te laten gezeggen. Dat is volharding. En volhardend mee bezig zijn. En gemeente, laten we ons gezeggen door de apostel Paulus. Volharding is zo belangrijk. Want het woord geeft zich soms niet gelijk gewonnen. Zijn bijbelgedeelten die wat taaier zijn, is volharding nodig om toch de schoonheid ervan te kunnen ervaren en de kracht. En ik vind het wel mooi dat Paulus spreekt over de weg van de volharding. Wat betekent dat? De weg van de volharding, dat betekent dat op de weg van je leven het woord meegaat. Op jouw weg, op uw levensweg. Waar je heen gaat, de woorden van God gaan met je mee. Het is als die steen die je in je zak hebt, die gaat met je mee. Al die situaties van je leven. Als je jong bent, als je gaat studeren, als je gaat werken, misschien een relatie. Als je zoveel jaar getrouwd bent, of als je sterven gaat, dat woord, dat gaat met je mee. In de weg van de volharding, op al die momenten in je leven, op de dieptepunten, de hoogtepunten, zijn er dan weer van die woorden van God als je dat woord ook meeneemt. Dan zul je het merken, hoe nodig je dat hebt, want ja, zo is het leven toch. Hoogtepunten, maar er zijn ook zoveel dalen. dat het donker is, dat je worstelt en dat je er niet uitkomt, dat je op je levensweg verstrikt raakt in de struiken, dat je allerlei schrammen oploopt, butsen, deuken, dat je niet zonder kleerscheuren je levensweg doorkomt. Maar als dat woord dan met je meegaat, als je zakbijbeltje, dan zul je toch ook elke keer weer mogen ervaren. Ik heb niet tevergeefs geloofd in de Heere. Want wie de Heere verwachten, wie dat woord blijven lezen, die zullen niet beschaamd worden. Dan zal het elke keer weer een woord zijn van Hem, wat de situatie openlegt. Want als ik ook, als ik in een dal ben en het woord opent, dan komt er de Heilige Geest in mij. Dan gaat hij werken. En dan zegt hij tegen me, zie je dat? Zie je wat er daar staat? Wordt gesproken over de God van de hoop. Dat is voor jou. Dat woord mag je vandaag omarmen. En de Heilige Geest versterkt het geloof. En weet u, dat is de belofte die er ligt in de volharding. Geen woord van de Heere God, dat keert leeg terug. Het zal altijd doen wat hem behaagt. Het keert nooit leeg terug. Hoort u dat? Nooit. Dat is ook nooit, zegt God. En daarom is het onderricht vanuit het woord ook zo belangrijk. Dat het geloof groeit. Gewekt wordt, dat het geloof groeit. Dat je mag blijven volhouden om te geloven. Dat werkt het woord door de geest allemaal uit. En Paulus voegt er nog iets aan toe. De vertroost. Er is volharding. Een stukje discipline ook vanuit onze kant, maar er is ook vertroosting. Als je het woord opengaat, dan kan het zomaar ook overkomen. Want wat heeft u nodig? U zit hier vanmorgen, wat heb je nodig voor je leven? Ik denk dat velen van u of van jullie zullen zeggen, weet je, ik heb troost nodig. Voor de week die komt heb ik moed nodig. In de weg van de vertroosting, weet u, daar in dat ene woordje, daar klinkt de lijn van ons leven zomaar in door. De weg die je gaat, het verdriet, de schuld, het onvolmaakte wat er is in je leven. De Bijbel gaat met je mee. De Bijbel brengt je niet in een andere wereld, maar brengt die andere wereld in deze wereld. De Bijbel ontsteekt een lamp. In deze wereld laat God via zijn woord een licht schijnen. En dan is het opeens anders in die situatie. Als het evangelie, het wil ons vertroosten. Of eigenlijk nog preciezer, het wil, parakaleo betekent ook aansporen. Het wil ons vertroosten, maar ook aansporen. Want het kan natuurlijk ook zijn dat je leest dat er dingen zijn waarvan je moet bekeren. Je zit in de auto en je rijdt verkeerd. En dan hoor je zo'n stemmetje, keer om, waar mogelijk. Of je een ander merk hebt, maak een U-bocht. Het woord dat open gaat, dat vertroost je, maar dat houdt je de spiegel voor. Ik zei het net al. Maar die beide dingen in die weg van die volharding en de vertroosting die je mag ontvangen, dat is een weg die op de hoop uitloopt, die hoop versterkt. Daar loopt het woord op uit, opdat wij de hoop zouden vasthouden. Ik vind dat zo'n mooi woord. Wat is hoop? Hoop, dat is een venster, waardoor het licht van God je leven binnenvalt. De hoop is het licht aan het einde van een tunnel. Hoop doet leven. Het lijden van de tegenwoordige tijd, het lijden dat je meemaakt, krijgt een ander perspectief. Het is even pijnlijk, maar als het licht van Gods woord erover valt, is je situatie zomaar anders. Hoop doet leven. En ik dacht, gemeente, ons hoofd zit zo vol met het nieuws wat we allemaal horen. Wat heeft deze wereld naast ons veel hoop nodig? Want wat is er toch veel in beweging? En je proeft dat ook in de krant, een gevoel van somberheid die zich over ons zomaar meester maakt. Dus we denken aan het milieu, het onbalans, het lijden van de schepping, de dieren, die zoveel dieren die dan weer geslacht moeten worden. Uit onbalans, de stroom van vluchtelingen, de hevige regenval, de tornado's en de orkanen, maar ook in je eigen leven zo dichtbij. kan zomaar bij je handen afbreken. Zoveelste ziekenhuisopname weer. Of je werk, je studie loopt niet, die dingen die er zijn. Die depressie waar die steeds maar weer over je heen valt als die sombere wolk. De verslaving die je zo gevangen houdt. En je vraagt bij jezelf, Heer, komt het nog een keer goed? Dan laat je de moed zakken. Hè? De dichter van Psalm 27 zegt, mijn God, waar was mijn hoop? Mijn moed gebleven. Als u er niet was, dan was mijn hoop en moed totaal verdwenen. En wat ben ik dan blij dat God zijn woord heeft geschreven, dat dit het boek is van de hoop. Dat spreekt over God, die regeert, die alle dingen in zijn handen houdt, die niet loslaat wat zijn hand begon in ons leven. Wat hij beloofd heeft aan u, jaren geleden, dat is hij niet vergeten. Hij zegt dat hij niet loslaat wat zijn hand begon. Het is het boek van de hoop. Je begint erin te lezen. Het kost je moeite. Maar al volhardend zie je daar opeens die persoon tot leven komen. De God van de hoop. Hij die de hoop in eigen persoon is. Onze heiland, Heer Jezus Christus. De Bijbel is het boek van de hoop. Waarom? Omdat het vertelt over de Heer Jezus. Omdat op deze wereld heeft een kruis gestaan. Dat heeft alles anders gemaakt. Onze jaartelling verwijst ernaar. En aan het kruis heeft de Heer Jezus onze zonden gedragen en verzoend. Alles, wat er ook maar in jou, uw en mijn leven kan spelen. Het is gedragen door Hem en Hij is opgestaan. De Bijbel vertelt het verhaal wat uitloopt. Kruis en opstanding, het is het boek van de hoop. Dingen kunnen anders worden in ons leven dankzij het kruis. De schriften zijn geschreven om ons daarvan te doordringen. Ook in het nieuwe seizoen. Het is het boek van de geest. En het boek van de hoop. Ik eindig met twee korte lessen. Eerst is dit. Gemeente, als de Bijbel het boek is van de geest en het boek van de hoop, dan moet het wel open gaan. En daar ligt een zorg. Ik hoor zo vaak dat in de hectiek van het leven er het gewoon niet van komt. Herken je dat? Dat er dagen zijn dat het woord in je leven niet open gaat? Dat je druk bent, voortholt, of dat je zo door zorg overmand bent, dat je gewoon een gebrek aan discipline hebt, dat je moet sporten, andere dingen doen. Maar weet u, het gaat niet goed met je geloof als de Bijbel dicht blijft, of als je het weinig open doet. Wat zijn dan de gevolgen? Als de Bijbel dicht gaat, dan ben je niet in contact met de Heilige Geest. Die wil graag stromen in je hart. Dan geef je de Heere God minder gelegenheid om tot je te spreken. Dan kan hij niet langer stromen. Dan ga je minder van de Heere God ervaren. Dan raakt de Heer Jezus meer op de achtergrond. Je geloof wordt droger. De vertrouwelijke omgang gaat achteruit. Het staat allemaal met elkaar verband. En als God nou zulke rijke beloften geeft, dat zijn woord niet leeg terugkeert, laten wij het dan open doen en niet tot onze schade dicht laten. God verlangt ernaar dat wij naar hem luisteren. Weet wat me deze week zo trof? Dat is dit, dat als je in het boek Openbaringen kijkt, als de Heer Jezus brieven schrijft naar die gemeente, die zeven gemeenten, dan is er maar één zinnetje wat in al die brieven naar al die gemeenten steeds weer terugkomt. De Heer Jezus, hoor wat de geest tot de gemeente zegt. 7 keer of nog wel vaker komt dat voor. Het is het verlangen van de Heere God dat er hier in Gouda een gemeente is die hoort, die het woord biddend open doet. Spreek, Heer. We luisteren. Kom met uw geest erin mee. Gemeente, neem dat appel ter harte. En het tweede is dit. We hebben een roeping. We komen morgen met mensen die de Jezus niet kennen, die geen hoop hebben. Mensen die ziek zijn en geen redding en houvast hebben. En daarom bid ik dat God ons hart gevoelig maakt om iets van die hoop te delen. Ik zou willen bidden voor u en jou om vrijmoedigheid. Op al die momenten waar u mensen tegenkomt, iets van die hoop te delen. Want het licht brandt toch in uw leven. Jij mag de Heer Jezus toch kennen, hoop ik. Als het licht in uw leven is aangestoken, dan mag je dat meenemen. Op de plek waar je woont en werkt, met je vrienden. Laat het merken dat je weet van de hoop die je hebt in de Heer Jezus. Wij zijn zelf de boodschap. Als evangelisatie, wij zijn zelf de boodschap. Dragers, het licht schijnt in onze harten. We mogen dat licht en de geur van Christus verspreiden. Is het een moeilijke opdracht? Ja, natuurlijk, we voelen schroom. In al die situaties. We hebben vrijmoedigheid nodig. Is het een onmogelijke opdracht? Nee, dat niet. Nee. Want ik mag nog één steentje aan u doorgeven vanmorgen. En op die steen staat dit. De God nu van de hoop, die vervullen u en jou. Met alle blijdschap en vrede in het geloof. Opdat u morgen en overmorgen overvloedig bent in de hoop. O, jij staat nog iets bij. Door de kracht van de Heilige Geest. Dat is het. Dank u wel, Heere God, voor uw belofte. Amen.